Kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen. Deelvalente volgende week woensdagavond, de volgende woensdagavonddienst is Deelvalente woensdag 25 februari. Dit is de voorbereidingsweek op het heilig avondmaal. Uw eigen predikant, dominee Tramper, hoopt dan voor te gaan. De collecten voor deze avond zijn, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, ten behoeve van Stichting Hulp Oost-Europa, met als doel het zendingswerk van de drie evangelisten in Oltenia, in Roemenië. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen vervolgen wij deze avonddienst en willen gaan zingen Psalm 103. En van deze psalm het tiende vers. De Heer heeft zich als allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Deze woensdagavond weten wij ons verbonden met de kerk wereldwijd. Wij weten ons verbonden in allen die de naam van Christus belijden over het rond van deze aarde. In gemeenschap met deze kerk doen wij vanavond ook belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna willen wij gaan zingen uit de psalm die we zojuist zongen. Psalm 103 en nu het 11e vers. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God. De Almachtige. De Vader. Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan na de schriften, is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof de Heilige, Algemene Christelijke Kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht, de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Barmhartige en trouwe Heere in de hemel, zoals uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, in de nacht voor zijn lijden de ogen opsloeg en naar de hemel keek en toen bad, Zo slaan wij deze avond onze ogen op naar u, o God. Want wij hebben u nodig. In deze dienst om te horen en om te spreken. Te horen, te spreken de woorden van het eeuwige leven. En wij komen deze avond tot u, o God. U die zo machtig en zo groot bent, die zo hoog verheerlijkt bent. U die niets boven u hebt. U die alleen naar ons mensen hier op deze aarde ziet. Wij bidden dat u in genade op ons neerziet. Heere, u hebt ons het leven gegeven. U kent ons. U weet wat er omgaat in ons hart. Elk hart, elk leven, van jong en van oud, kent u. Heere, u doorgrondt ons tot op de bodem. Nu bidden wij dat u deze avond, Heere, ons wil aanzien niet in onszelf. Want u weet dat er in onszelf geen goed woont. Dat we u niets kunnen aanbrengen deze avond. Heere, dat ook alles wat wij deze afgelopen dag gedaan, gedacht en gesproken hebben. Het is alles met zonde bevlekt. Wil genadig vergeving doen over al onze ongerechtigheden. En ons, Heere, leren, de weg wijzen, onderwijzen, bij de hand nemen door uw Heilige Geest. Dat we gaan en leven in de weg van u, naar de wil van u. Heere, wij bidden u dat u ook deze avond onze gedachten richt op u. Dat we niet hier in de kerk zijn en onze gedachten als duiven overal heen vliegen. Maar dat we ons kunnen concentreren. Ons binden zullen aan dit getuigenis. Omdat dit woord het leven is. Omdat het spreekt van u, Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven bent. Laat ons ook deze avond, Heere, wanneer wij het gebed dat u gebeden hebt, in de nacht voor uw lijden en sterven, wanneer we dat opnieuw zullen overdenken, dan, Heere, bidden wij dat het haakt in ons hart. En dat wij er niet meer van loskomen. Dat we mogen zien alles wat u, Heer Jezus Christus, gedaan hebt. Om ons het leven te geven. Trouwe en machtige Heere, zie genadig op ons neer. En geef dat, Heere, niet alleen hier, maar ook allen die met ons verbonden zijn via de media, dat we ons verwonderen over zoveel liefde en zorg en trouw van u, Heer Jezus Christus. U die gebeden hebt voor uw discipelen, maar ook voor allen die door hun woord in u zullen geloven. Zo mogen wij deze avond weten, Heere, dat u voor ons gebeden hebt. Wij die het woord van u ontvangen hebben. En geef dat ons leven een leven is in de navolging van u. Een leven dat elke dag, stap voor stap, gaat in de weg van u Een leven dat leeft, dat een leven is tot eer van u. Heere, bewaar ons ervoor dat wij uw naam zouden verloochenen in ons leven. Dat wij uw naam door het slijk zouden halen. Maar uw naam en uw zaken en uw dienst hoog houden. Uw dienst is een dienst van luister, van glorie, van heerlijkheid. Mag zo ook deze avond, Heere, de luister en de heerlijkheid van u, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo naar voren komen en openbaar komen. Dat we straks, wanneer we naar onze huizen gaan, dat we het zeggen tegen elkaar, we hebben grote dingen gehoord. En dat we, Heere, op huis aan gaan met de lofzang in ons hart. Met de dank. De dank voor alles wat u ons geschonken hebt. Aan gaven, aan eten, drinken, alles wat we nodig hebben. Maar bovenal de gave van het eeuwige leven. Zo zijn onze ogen op u, o God. En we bidden, zie genadig op ons neer en zegen uw woord deze avond in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Voor de derde keer en vanavond ook de laatste keer, Johannes 17. Ik wil nog één keer dit hele hoofdstuk met u lezen. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en u hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen en ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. Al het mijne is het uwe. En het uwe is het mijne en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in het hart. Amen. Voordat wij gaan luisteren naar de preek, gaan we samen zingen uit Psalm 69. En van deze psalm, Psalm 69, zingen wij de versen 3 en vers 14. Psalm 69, de versen 3 en 14. 69 vers 3 is: beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, der lege scharen verwachten. En vers 14, gij hemel, aard en zee vermeldt Gods lof. Thank you. Tweemaal hebben wij tot nu toe gesproken over Johannes 17. We zijn ongeveer ruim over het 1/3 gedeelte van dit gebed gekomen. En deze avond is het laatste gedeelte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In dit gebed openbaart Jezus zichzelf. Jezus laat zich zien als de grote hoge priester. Die voorbeden doet bij de Vader voor zijn discipelen. Zij behoren tot de kring rondom Jezus. De kring die hen scheidt van de wereld en die hen bewaart voor de boze. Het is hier een heel kleine kring. Het zijn er nog 11. Jezus zegt zelf dat de 12e, Judas, ook hier niet meer bij is. Dit 11-tal heeft God apart gezet om de wereld in te gaan. En wij zien hier hoe Jezus zich tegenover de wereld opstelt. Wie bij de wereld hoort, is uitgesloten van de gemeenschap met hem en van zijn verzoening. Het is de genade van God die trekt je in de nabijheid van de verzoener. Jezus heeft zelf gezegd, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dus aan de ene kant zien wij hier een scherpe distanciering, een afstand van de wereld. Maar is hiermee de redding voor de wereld opgegeven? Toch niet. Vanuit vers 21 en 22 van dit gebed ligt er toch iets anders. Daar lezen wij wat de eenheid van de gelovigen bewerkt in deze wereld. En in Johannes 12 heeft Jezus ook gezegd, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. Wanneer Jezus bidt, dan wil hij ook dat de wereld tot geloof komt. Hij wil haar redding. Want in Johannes 12 staat, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wereld, u komt dat woord wereld telkens tegen in het Johannesevangelie. Het staat al in het eerste hoofdstuk. Hij kwam naar deze wereld, hij kwam tot de zijnen, maar die hebben hem niet aangenomen. De wereld is de opstandige wereld, de zondige wereld. De wereld waarin u en ik wonen, leven en werken. De wereld die van God is afgeweken. Maar ook, zo lief heeft God de wereld gehad. Deze wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Het heilsplan van God is niet bij de discipelen gestopt. Het evangelie is zelfs gekomen tot hier in Waarder. En dat u vanavond hier zit en ik hier sta, dat is vanwege de voorbeden van Christus. Hier bidt Jezus specifiek voor de discipelen, want zij zullen gaan. Ze zullen uitgaan de wereld in, om de liefde van de Vader voor de wereld uit te dragen. Maar heel concreet bidt Jezus hier voor zijn volgelingen. Speciaal voor degenen die de Vader hem gegeven heeft. Maar de wereld blijft wel op het hart van Jezus. En die wereld is in het vizier van de discipelen. Niet voor niets zien we later bijvoorbeeld bij de apostel Paulus de drang om maar verder te gaan met het evangelie van Rome. Ja, en als het kan, zegt Paulus, wil ik ook graag naar Spanje toe. Het moet verder. Ik bid voor hen, zegt Jezus. In vers 20 gaat hij verder met hen die de Vader hem uit de wereld gegeven heeft. Het zijn zij die door het woord van de discipelen in hem zullen gaan geloven. Alles draait hier om het centrum. En dat is altijd Jezus. Hij is het hoofd niet alleen van de gemeente, maar van de hele wereld, zegt de Efezebrief. De discipelen en de apostelen zijn het dichtst bij hem. En daaromheen zien we de kring van hen, die door hun woord in hem geloven. En als derde kring, zou je kunnen zeggen, is de wereld. Die zal erkennen dat Jezus de van God gezondene is. En eens komt het tot de volleinding. Ik bid voor hen, zegt Jezus, die u mij gegeven hebt. In Johannes 10 noemt Jezus hen mijn schapen, die horen mijn stem. Zij zijn het eigendom van hem, zegt Johannes 18. Dit zijn woorden om bij ons te houden, in alle nood van het leven. In leven en in sterven hebben wij dit woord nodig. Ik bid voor hen. Zoals Jezus heel direct, heel persoonlijk tot Petrus zegt. Petrus, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophoudt. Wanneer in de kerk in deze tijd, alle seinen op rood staan en er veel gevaren op de gemeente van Christus afkomen, dan blijft dit staan. Ik heb voor u gebeden. Het is Jezus die zijn gemeente, die u en mij draagt, met de almachtige woorden van zijn voorbeden. En Jezus zegt, en al wat van mij is, Vader, is van u. En wat van u is, is van mij. Dit over en weer geven van de Zoon naar de Vader en de Vader naar de Zoon, laat de liefdesgemeenschap zien tussen de Vader en de Zoon. De Vader en de Zoon zijn helemaal één. De een heeft voor de ander geen geheim. Het mijne is van u en het uwe is van mij. Wij zeggen het net andersom. Wij zeggen, het mijne is van mij en het uwe dient ook nog van mij te zijn. Wij zijn altijd gericht op onszelf. Er is een mijn van de Vader. Maar hij geeft het over aan de Zoon. En omgekeerd is het zo, ook zo bij de Zoon. Zo heeft zich de Zoon. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Hij heeft niets achtergehouden. Alles wat van hem is, dat zet hij, om zo te zeggen, voor ons in. Zoals zij Gods eigendom waren, zo zijn ze Jezus eigendom geworden. Want ik ben in hen verheerlijkt, bidt Jezus. Het thema dat door heel dit gebed heen klinkt, en wat ook zo vaak in het Johannesevangelie voorkomt, is het woord heerlijkheid, verheerlijking. De verheerlijking van Jezus in de zijnen ligt hier op dezelfde lijn als de verheerlijking van Jezus door de Vader. In Johannes 13, vers 31 staat: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Dit nu is het nu van het uur van Jezus. Het uur is nu gekomen. Jezus heeft het uur en de kelk die de Vader hem aanreikt, aangenomen. Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Maar hoe gaat dat? Voorwaar, zeg ik u. Als de tarwekorrel in de aarde niet valt en sterft, draagt hij veel vrucht. Als die tarwekorrel in de aarde valt en sterft, laat Jezus weten, dan blijft het alleen. Als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. En vandaar dat in Johannes 12 Jezus zegt: nu is mijn ziel in beroering. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. De liefde van de Zoon ziet de vervulling voor zich. Jezus ziet zich in hen verheerlijkt. Zij zullen later vervuld met zijn naam, zullen de discipelen de wereld ingaan en groot van hem spreken. Het evangelie zal gestrooid worden, uitgestrooid worden, zoals een boer het zaad zal zaaien. Het wordt gestrooid op de akker. En die boer die ziet al zaaiend de oogst voor zich. En zoals een timmerman, een metselaar, in al die losse stenen, ziet hij het voltooide huis al in zijn gedachten voor zich. Er is hier op aarde heel veel wat de gelovige pijn doet. Maar dat is niet iets om wanhopig onder te worden. Ook de weg van Jezus is gegaan door het kruis, door de dood, door het graf heen. Van kruis naar kroon. Er is droefheid. Maar die droefheid zal tot blijdschap worden. En hier geeft de Bijbel een prachtig voorbeeld van in Johannes 16. In Johannes 16 gebruikt Jezus het volgende beeld. U ziet het voor u. Het bevend geluk van een jonge moeder, wanneer zij voor het eerst haar kindje aan haar borst drukt. dat intense ingehouden geluk en die ingehouden diepe dankbaarheid tekent die moeder. De pijn is voorbij, maar de blijdschap weerspiegelt zich in haar. Wat blijft? Het kind dat ze verwacht heeft, mag ze nu bij zich hebben. Toen ik met hen, bid Jezus, in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Je zou kunnen zeggen, wat een diepe dissonant. Het moet heel erg zijn voor Jezus dat een van zijn discipelen hem verloochende, hem overgeleverd heeft, hem verlaten heeft. Zijn naam wordt niet eens uitgesproken. Zo erg is het. Zolang Jezus hier nog op aarde was, wist hij zich er nog verantwoordelijk voor. Dat ze in de naam van God bewaard zouden blijven. Maar nu hij terugkeert naar huis, naar het huis van zijn vader, legt hij de verantwoording, de opdracht, in Gods hand terug. Zijn publieke optreden begon Jezus nadat hij die duivelse verleidingen had weerstaan. En wij worden eraan herinnerd dat vaak het moeilijkste werk plaatsvindt in onze harten, voordat wij de ander kunnen dienen. Onze getrouwe God komt ons in al onze nood en moeite en zorg. Hij komt met ons tot zijn doel. Bij tegenslagen in het werk. Bedenk dan dat wanneer het van God is, dat u het dan niet veracht. Is het van de duivel, zegt Bunyan, omhels het dan niet. In de dienst van de Heere is het geen kwestie van alle regeltjes te volgen, maar om hem te kennen en zijn stem te gehoorzamen. Ik heb hen bewaard, zegt Jezus, in uw naam. Satan zocht zowel Jezus zelf als ook de discipelen te ziften en te vernietigen. Maar zolang Jezus bij hen was, lukte dit niet. Hij is de overwinnaar over het geweld van de boze, die ons beschuldigt. Petrus, die hem zelfs verloochend heeft. Petrus, ik heb voor u gebeden. Petrus, anders was je nergens meer geweest. Maar dankzij mijn voorbeden mag je weer een volgeling van me zijn. Een dienaar van me zijn. Waar Christus beschermend zijn hand opheft, dan kan de vijand ons verzoeken, ons aanvechten, maar niet vernietigen. De leerlingen die de Vader aan hem gegeven heeft, draagt Jezus als de hoge priester op zijn hart. Zoals de hoge priester in Israël de namen van de stammen op zijn hart droeg, van de 12 stammen van Israël. Het komt hier in dit gebed heel duidelijk naar voren in die kleine zinnetjes. Bewaarde ik hen in uw naam, staat er. En weer staat er, ik heb bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dankzij de bewarende hand van Jezus. En dit laatste, we zeiden het al, heeft een smartelijke inperking. Onder hen was er één, Judas, die niet kon vasthouden, die verloren ging. Het verloren kind, de zoon van het verderf, staat hier. In enkele aanhalingen in de Bijbel, Psalm 41. Ja, de zoon des verderfs, hier moest de schrift vervuld worden. Met de discipelen was Jezus in de wereld. Hij identificeerde zich met hen. De heilige God kwam wonen onder de mensen. Hij kwam neer, opdat wij boven komen. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat. Waarom? Omdat ze niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Hier staat de tijdelijkheid tegenover de eeuwigheid. De discipelen zijn uit de wereld, als het ware uit het vuur gered. De wereld heeft ook de discipelen niet gespaard. Ik heb wel eens gelezen dat van alle discipelen niemand een rustige dood gestorven is. Op een of andere wijze hebben ze allen, ja, de aanvallen van de boze gemerkt. En zijn ze gemarteld, gepijnigd, gedood. Omwille van het evangelie. Maar het woord van Christus bood hen dat wat de wereld niet kan bieden. God heeft hen verkoren. Uit vrije genade. En nu hebben zij hun leven verankerd, hun wortels in God. En behoren hem toe. En ze ervaren wat Jezus tegen hen gezegd heeft. Zo de wereld u haat, zo weet dat zij mij eerder gehaat heeft. De discipelen zijn nu aan de hemel gebonden, zou je kunnen zeggen. Ze zijn niet meer van de wereld, hoewel ze erin leven en werken. Nou, dat is nu de gemeente zoals die leeft, dag aan dag. Wij zijn in de wereld. We leven erin, we werken erin. We verdienen in deze wereld ons brood. Maar we zijn niet meer van deze wereld. Ons oog is hemelwaarts gericht. Hoe erg is het wanneer Christus terugkomt en hij ziet hoe de wereld vandaag bijna de kerk weer heeft veroverd. Het is veel gemakkelijker om voor de oren van de wereld met de wolven in het bos mee te huilen als voor de oren van de wereld met de engelen mee te zingen. Wij gaan zo vaak van het goede pad af. Maar om nu het hemels loflied dag aan dag op die hoogte te leven. Dat je weet, Heere, u trekt mij hemelwaarts. U trekt mij omhoog tot u. En leer mij om de wereld, zoals de doopformulier zegt, te verzaken. Je er niet meer aan te hechten. Om het achter je te laten. Wie van ons lijdt er nog fysiek? Lijden met een lange ei. Wie lijdt er nog omwille van het geloof? Duitse theoloog Rothe verzuchtte eens. Hoe verlang ik naar de school van het lijden. Opdat Christus mij kort houdt, dicht bij hem. Het getuigt van een diepe samenhang tussen het lijden van Christus en het ware leven van het geloof. Wie zich onttrekt aan het lijden, merkt dat de band met Christus losser wordt. De scheiding en het bewaren, vermindert en stoort de vreugde niet, maar schept die juist. In Johannes 15 staan in aansluiting aan de gelijkenis van de wijnstok enige zinnen die het 14e vers aanvullen. Hier zien wij de tegenstelling uit de wereld. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. En de discipelen, dat blijkt ook uit vers 20, zullen het werk van Jezus voortzetten. Zij verkondigen het evangelie. Ze dragen het de wereld in. De wereld die Jezus gekruisigd heeft. En dat ze nu in dit werk zullen blijven. En dit bewaren. Dat is het doel en de bede van Christus. Jezus volgelingen. Verloochenen de lusten van de wereld. Zo wordt de levensweg van een christen smaller en de poort enger en het doel zwaarder. De wereld met al haar begeerlijkheid echter gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Door dit woord, het woord dat u voor u hebt op de bank, door dit woord weten wij waar wij aan toe zijn. Wij hebben een andere geest dan de kinderen van deze wereld. We hebben ook een ander levensdoel waar wij naar uitzien. Wij zien uit naar een andere wereld om daar adem te halen. Andere verdriet, andere vreugde, andere kleren dan de kinderen van deze wereld. Ik heb hun uw woord gegeven, zegt Jezus. Jezus' levensopgave was dat, zou je kunnen zeggen. Om het woord van zijn Vader aan zijn discipelen te geven. De Zoon is altijd en hij is steeds de middelaar. Hij spreekt geen woord uit zichzelf. Wat een bescheiden plaats nam Jezus toch in. En toch hoe groot. Zijn eigen wil heeft hij opgegeven. Om zichzelf geheel en al over te geven. Tot in de dood aan het kruis voor ons. Dit woord maakt de kinderen van God rijk. Maar ook gehaat in deze wereld. Dit woord, het kleinste kind kan het begrijpen. Het kleinste kind begrijpt ook wat de wijste denker niet kan ontraadselen. Dit woord, Gods heilig en zalige openbaring, heeft Jezus aan de discipelen gegeven. Dat was hun bagage. Dit woord noemt Paulus het zwaard van de geest. Het zwaard slaat wonden. Mensen die dragers zijn van het goddelijke woord, zullen steeds in de wereld gehaat worden. Want de wereld begrijpt ze niet. Dat merkt u toch elke dag. Jezus bracht dit onder woorden. U bent van beneden. Ik kom van boven. U bent van de wereld, maar ik ben niet van de wereld, leest u in Johannes 8. Volgelingen van Jezus zijn vreemden geworden op de aarde. Ik ben een vreemdeling, zingt Psalm 119. En de wereld is voor hen vreemd geworden. Jezus heeft in zijn leven het denken van de wereld ontmaskerd. En daarom haten ze hem. En brachten ze hem aan het kruis. Zo gezien bestaat er geen christelijke wereld. Er is ook geen christelijk werelddeel. Dat laten wel alle oorlogen zien, dat er geen christelijke wereld is. Ons is het woord gegeven. Wat zijn we dan rijk? Ongelooflijk rijk. Stok en staf op reis naar de eeuwigheid. En wat een haat van de wereld komen wij onderweg niet tegen. Maar wees daarover niet verbaasd. Want onze Heere is door de wereld gehaat. En zouden zijn volgelingen het beter krijgen dan onze meester? Zij die het beste voor de wereld zoeken, worden door de slechtsten behandeld. Worden als de slechtsten behandeld in de wereld. Gods woord hebben wij. En de haat van de wereld oogsten wij. Iemand heeft gezegd, de doornen van de doornenkroon van Christus worden onder zijn volgelingen verdeeld. Maar dit is nu onze diepste vreugde, om uw wil te doen, o God. En wat is onze discipline? Dat wat ik niet zou kiezen. Maar wat uw liefde mij aanwijst. En ons gebed is, maak onze wil aan de uwe gelijk. Ons levensmotto is dan, liefde om te leven. Leven om lief te hebben. Mijn deel is in de wereld. De Heer is mijn deel. Mijn erfenis. Niets is hier dan ook belangrijker dan de dingen die eeuwig zijn. Wat zijn wij meer dan het stof onder zijn voeten? Stof, maar wel zijn stof. De harten van hen die gezonden worden, zijn door God aangeraakt. Zonder staf, alleen het woord als staf. Zonder gaven, maar met de bescherming van boven. Zonder de goedkeuring van mensen, maar de gehoorzaamheid aan hun zender. Zo gaan ze de wereld in. Geen woord over tegenstand, over boosheid enzovoort. Dat kan de jongeren troosten en bemoedigen en beschamen. Dan alleen het woord van hem. Dat troost, dat bemoedigt en dat beschaamt ons, doet ons telkens weer beschaamd staan. Heere, dat u toch zo aan mij denkt en mij genadig bent. Jezus houdt zelf de verantwoording voor zijn gezondenen. Voor nood en gevaar zijn ze geborgen. Om volledig te gaan voor de zaak van hem en niet te verflauwen. Aan het eind van ons leven zal ons gevraagd worden, ben je getrouw geweest? Op God gericht en niet op jezelf. De liefde voor jezelf die de wereld propagandeert, is 1000 keer gevaarlijker dan welk vergif ooit ook. Denk eens, wie heeft Jezus erop uitgestuurd? Want u zegt misschien wel eens, ja, zal ik met het evangelie de wereld in moeten? Moet ik dit nu vertellen? In mijn gezin, aan mijn kinderen, mijn klein, achterkleinkinderen, de buren om me heen. Wie heeft Jezus uitgezonden? Mensen van verschillende achtergronden, sociale status. Petrus, die uitgesproken vechter. Die intellectuele Matthäus. Die zachtmoedige Johannes. En die sceptische Thomas. En die oprechte Nathanael. Maar ze leefden allen van hetzelfde, het ene offer van Christus. Deze en de anderen trokken erop uit met het evangelie. Met niets op zak. En met allemaal verschillende karakters en gaven. Hoe verschillen, behalve in één ding. Ze kenden Jezus. Persoonlijk. Intiem. Dit werk heeft niets spectaculairs. Maar nodig is de stille verzekering dat de dienaar van Christus de wil van de meester volgt. Minder praten en het werk doen dat God geeft, zonder je af te vragen of iemand je ziet of hoort. Dit werk, dit levenswerk, kent de bereidheid om eigen leven af te leggen. En Jezus, hij ziet de mooiste vrucht van zijn lijden en sterven. Een geloofsgemeenschap. Hij legt daarvoor het fundament en ziet, Jezus ziet waar het op uit zal lopen. Jezus kijkt om zich heen. Hij ziet de discipelen staan. En hij ziet door hun woord worden gelovigen geboren. Zij zullen het zaad van het evangelie de wereld indragen. Want het geloof is uit het gehoor, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Gelovige mensen vertrouwt de Heer Jezus toe om boodschappers van hem te zijn. Vertrouwensvol legt Jezus zijn woord in onze harten en in onze handen. In dit gebed is duidelijk dat Jezus bidt voor zijn discipelen, die hij zelf geroepen heeft. Maar hij heeft ook de generaties na hem in beeld. Hij bidt voor zijn discipelen en voor de doorgaande zending van dit werk in deze wereld. Hij heeft aan zijn discipelen de Heilige Geest beloofd om bij hen alles in herinnering te roepen wat Jezus hen geleerd had. En zo zijn deze discipelen later de apostelen. Ze zijn het fundament van de kerk. Zo is dit gebed een gebed voor zijn volgelingen in de toekomst. En dan volgt er een gedeelte in Johannes 17 en het komt in verschillende versen terug. Opdat zij allen één zijn, zoals u Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Ik denk dat dit wel het meest geciteerde woord is uit het hoge priesterlijk gebed. Hoeveel mensen spreken niet over de eenheid van de kerk? Wat zou het een zegen zijn wanneer christenen niet vanuit verschillende fronten zouden opereren? Maar toch steekt hier een valse voorstelling achter van wat Jezus bedoelde. Denkt Jezus er hier aan dat alle gelovigen samen één zullen zijn? In alles gelijk, eenzelfde theologische taal spreken, dezelfde gebruiken, dezelfde dogma's, dezelfde, alles hetzelfde. Weet u, alleen onder het kruis van Christus worden de scheidingen, worden alle verschillen onder de mensen opgeheven. Onder het kruis van Christus. Uit de eenheid van Christus met zijn Vader groeit het één zijn van de gemeente. Dat gaat de eeuwen door en over alle landen. Dit is, je zou kunnen zeggen, een eenheid in veelheid. De veelheid van vroomheidsvormen en geloofsuitingen. Je kunt ook zeggen, wat is dat een rijkdom die God gewild heeft. Zoals wij ze ook zien dat er een veelheid van volken is, een veelheid van talen. In bonte, veelzijdige veelkleurigheid. Deze veelheid tot de eenheid zien wij niet, maar die geloven wij wel. Elke zondag belijden wij toch, ik geloof de gemeenschap der heiligen. En deze eenheid is er nu al. Eén Heere, zegt de Efezebrief. Eén geloof, één doop. U kunt het ook verder lezen in Hebreeën 11, vers 51 enzovoort. En dat in zijn naam, in Jezus' naam, alle knie van de gelovigen zich zullen buigen en hem zullen betuigen tot eer van de Vader en hem zullen prijzen. Thematisch cirkelt dus dit gebed van Jezus om de eenheid van de Vader en de Zoon. Eenheid is hier niet dat iedereen gelijk denkt en doet, maar een eenheid die de verscheidenheid onder de gelovigen verbindt. Ik mag vanavond u wel een voorbeeld geven. Op een gegeven moment waren enkele van onze kinderen werkzaam in Latijns-Amerika en een ander in Noord-Afrika en weer een ander in Azië, in China. En we hebben alle kinderen een keer bezocht en op een zondag avondmaal gevierd in de gemeente waarin ze werkzaam waren. En dan zijn de omstandigheden totaal anders. U hebt hier een gebruik om het avondmaal te vieren. Dat is heel goed. Nodiging, we zitten er rondom aan tafel. En dan gaat de beker rond, het brood wordt gedeeld. Hetzelfde gebeurt in Peru, in Mexico, in Zuid-Frankrijk, in China, in Thailand. En zelf hebben we in Afrika gewerkt, onder verschillende stammen. De omstandigheden zijn anders, de talen zijn anders, de gebruiken zijn anders. Maar ik vond het iedere keer weer zo indrukwekkend, dat diezelfde inzettingswoorden, of je nu in Azië bent, of in Latijns-Amerika, of in Zuid-Afrika, dat is overal op de wereld hetzelfde. Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. En dan versta je soms de taal niet. Maar je voelt, dit is de gemeenschap. Hier belijden wij met christenen in alle eenvoud de gemeenschap der heiligen. Eenheid is geen utopie, maar is gegrond in de eenheid van de Vader en de Zoon. Helaas is er de eeuwen door onderling oneenigheid en strijd geweest. Soms wordt het, zoals heel recent, uitgevochten voor de rechter. Dat een rechter zich nog moet verbazen, gaat het zo toe in de kerk? Kan toch niet? Door de geboorte uit de geest zijn de gelovigen één met de Vader en met de Zoon. En door de geboorte uit diezelfde geest zijn alle gelovigen onder elkaar broeders en zusters. En al bent u misschien eens een keer op vakantie in Frankrijk en u zou een dienst volgen, misschien zegt u, ik versta niks van de taal. Maar dan hoor je de mensen zingen. De wijs kunt u vaak meezingen. En dan merk je, dit is een stukje gemeenschap der heiligen. Met die paar mensen die Christus belijden als hun Here. Het is altijd voor ons een blijvende les om in alle onderdanigheid en deemoed dat de ene broeder en zuster tegenover de andere broeder en zuster zich vernedert. Om zo het teken van de knechtsgestalte te dragen, zoals Jezus deed. Die een doek nam en de voeten waste van de discipelen. Paulus roept de gemeente van Efeze ertoe op. Tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid, in alle zachtmoedigheid. Met geduld. Door elkaar, zegt Paulus, in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Midden in deze koude wereld ondervinden zijn kinderen bij Jezus niet alleen bewaring en bescherming, maar ook een steeds diepere liefde voor hem en voor de ander. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, bidt Jezus, in hen zij en ik in hen. Daarmee sluit dit gebed af. Dit vers laat zien dat Jezus niet moe wordt om zijn heilandsberoep uit te oefenen. Ook nu is Jezus in de hemel, nu wij hier zijn. Hij is in de hemel onze hoge priester, onze voorbidder. Hij is werkelijk gekruisigd, begraven en opgestaan. Hij is werkelijk naar de hemel gegaan. Hij treedt voor ons in, zegt Paulus. Hij leeft altijd en treedt voor ons in, Hebreeën 7. En daarom hebben wij vrijmoedigheid naar de troon van de genade te treden. Daar wij zo'n hoge priester in de hemel hebben. Jezus deed de wil van zijn Vader. En daarom gaat geen van zijn discipelen kunnen uit zijn hand gerukt worden. Hij kwam om al de zijnen het eeuwige leven te geven, die de Vader hem gegeven had. Hij volbracht zijn werk, zonder er ook maar één te verliezen. Wij gaan afronden. Ons geloof mag zwak zijn. En bij ogenblikken heel zwak. Maar Jezus kent al onze zwakheden. Maar hij is krachtig om ons te helpen. Waarin wij verzocht worden. Wij behoren bij een sterke redder. Die voor ons bidt. In de nood van het leven zoeken wij het altijd een etage hoger. Liefde houdt ook in, we hebben het erover gehad, houdt ook in lijden. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. De liefde van God kon en kan zich in de wereld van schuld en nood slechts als lijden openbaren. Het beeld van de gekruisigde laat dit zo duidelijk zien. Alle liefde, ook de aardse liefde, kijk naar dat doel, het hoge doel. Jezus heeft de zijnen lief gehad, staat er in Johannes 13, tot het einde. Maar u mag ook vertalen, tot het doel. Deze liefde bij hem is thuishalende liefde. Kolbrugge zei op zijn sterfbed: ik ben dronken van troost. De vreugde en het verlangen naar de eeuwigheid werkt zo aanstekelijk. Een discipel van Jezus is ervan doordrongen dat onze levensweg daar eindigt waar de weg van onze Heere geëindigd is. Voor de troon van God. En zijn discipelen, zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. Dat is de belofte die wij u mogen meegeven. Het is onze hoop. Kortom, het is onze hemel. Onder zijn zichtbare, onder zijn onzichtbare en toch zo zekere leiding trekt de gemeente van Christus, ook de gemeente van Waarder, door de woestijn van deze wereld, gezegend om te zegenen. Zo gaan wij de grote dag van Christus tegemoet, waarop zij met hun hemelse bruid, vriend en bruidegom, voor eeuwig verenigd zijn, verheerlijkt naar zijn beeld, in zijn beeld. Amen. Psalm 52 gaan we zingen, vers 6 en 7. We zullen eindigen en voorbeden doen. Wij willen deze avond ook bidden. U hebt het vast wel meegekregen dat in de namiddag een jonge man van hier ergens vlakbij van de dijk is gegaan, gereden en met zijn auto over de kop in het water en daarbij het leven heeft gelaten. Hij is gestorven, een jonge man van 21 jaar, afkomstig uit Alphen aan de Rijn, heb ik gehoord. We kennen hem niet persoonlijk, althans ik niet, misschien u ook niet, maar we zullen toch voor zijn familie, het gezin waar hij uitkomt en alle anderen die erbij betrokken zijn, we zullen dat de Heere voorleggen in onze gebed. Laat ons bidden en danken. Barmhartige en trouwe Heere in de hemel, wij mogen u hartelijk danken dat u ons Heere Jezus Christus deze woorden hebt nagelaten. Zoals u ons ook andere gebeden geleerd hebt. Gebeden om na te spreken, om mee te bidden. Gebeden om waarin dit gebed, deze gebeden, daarin laat u zien, Heer Jezus Christus, wat u op uw hart hebt. En dat u ons leven, ons behoud op het hart hebt. En dat u zo graag uw woord aan ons kwijt wil. Daar hebt u uw leven voor gegeven, een hoge prijs ervoor betaald, om ons het leven te geven. Heren, we danken u voor de keren dat we dit hier in de kerk samen mochten overdenken. En laat het ook tot zegen voor ons zijn. En dat we voor onszelf nog eens teruggrijpen en dit gebed nalezen. En hardop thuis is meebidden. Heere, geef dat de woorden blijven resoneren in ons hart en in ons leven. Ik heb voor u gebeden. Dank, Heere, dat u uw werk volbracht hebt. En dat u ook zult geven dat al uw kinderen eens thuis zullen komen. En dat niemand ze uit uw hand kan rukken. Ook niet wanneer hier op de boze fel tekeer gaat. Wij willen u bidden voor mensen die omwille van uw naam worden vervolgd in deze wereld. En dat zijn er miljoenen. Waar christenen uit hun huizen worden gezet. Waar broeders en zusters tijdens kerkdiensten overvallen worden. Gedood worden en moeten vluchten. Anderen moeten vluchten. Waar voorgangers onthoofd worden. O Heere, ontferm u. Ontferm u over deze wereld. En geef dat deze wereld tot bezinning komt. Dat mensen die nu alle macht hebben en zich alle macht toe-eigenen, dat ook zij eenmaal zich voor u moeten verantwoorden. En hun knie voor u zullen moeten buigen. Heere, geef dat ze het mogen doen. In de overgave aan u. En niet dat wanneer u straks komt, dat ze zullen roepen, bergen valt op ons en heuvels bedekt ons. We bidden u dat u geeft dat de oorlogen die op zoveel plaatsen in deze wereld woeden, dat u dat daar een halt toe roept. En de harten van de leidslieden van deze wereld tot verandering zult brengen. Getrouwe Heere, ga met ons mee. Blijf heel dicht bij ons. En bewaar uw kerk door de klippen van deze tijd heen. En geef dat ook velen, ook hier uit deze gemeente. Ja, allen die vanavond bij ons waren en met ons hebben meegeluisterd. Heere, dat we elkaar vinden aan de troon van uw genade. Ga met ons mee als we naar onze huizen gaan. Heere, geef dat we veilig thuiskomen. Wij bidden u voor het gezin, voor de familie van de jonge man die vanmiddag hier in Dit dorp is verongelukt vanuit zijn werk op weg naar huis. Maar hij is niet meer thuisgekomen. O Heere, wat een verdriet bij zijn ouders, bij familie, vrienden, broers, zussen. Ontferm u over hen allen. En geef ook in deze dagen dat de troost en de kracht van het evangelie hen zal opbeuren, hen zal bemoedigen. En dat u mensen op hun weg brengt die de troostwoorden van Christus hen laten horen. Genadige en barmhartige Heere, zie een genade op ons neer en hoor ons in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit de avondzang 5, 6 en 7. Gaat nu allen heen in vrede naar uw huizen. Bewaar het woord. Ontvang de zegen van onze Heere. De zegen die wij ontvangen. Om ook voor anderen tot een zegen te zijn. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn zegen. Amen.